Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
China is niet meer het goede wonder dat het voor de coronacrisis was. De economische cijfers vallen tegen, de vastgoedmarkt stort in. Maar ja, ondertussen zit Xi Jinping, de leider van de communistische partij, steviger in het zadel dan ooit. De vraag is welke plannen hij heeft om het land weer even hard te laten groeien als voorheen. En hoe belangrijk China eigenlijk is op het geopolitieke wereldtoneel. En of het terecht is dat Europa en Amerika China steeds meer zijn gaan zien als een dreiging. Vandaag bespreek ik het met Rogier Kremers, sinoloog en universitair docent moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Welkom.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Ja, voordat we het gaan hebben over de ambities van China, wil ik graag twee dingen. Je bent een Vlaming oorspronkelijk, dus dan vuvayeer je. Maar je werkt in Nederland, dan tutoyeer je. Wat heeft je voor?
Voor tutoyeer is prima hoor.
Wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, als China-expert krijg je veel vragen. Die gaan overal over. Maar in een eerder interview vond ik interessant, zei jij, veel vragen die je krijgt omschrijf ik als China-gezeur. Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik krijg heel veel vragen vanuit beleid bijvoorbeeld, die altijd de vorm aannemen. China doet iets, dat vinden wij niet leuk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze daarmee ophouden? En mijn antwoord daarover is heel vaak, dat is heel moeilijk. De Nederlandse of Europese invloed in Beijing was altijd klein, is krimpende. En dus is de vraag, wat is onze eigen rol in dat probleem en hoe kunnen we ons eigen huis in orde krijgen om dat op te lossen? Ja. We hebben bijvoorbeeld over Chinese spionage of beïnvloeding. Dan kun je zeggen, ja, Beijing zou dat niet moeten doen en dat kun je vinden. Maar dat lost het probleem niet op. En dan kun je beter ervoor zorgen dat Nederland veel beter voorbereid is en de middelen heeft om te gaan met dit soort grapjes. Ja,
het idee Den Haag waarschuwt Beijing voor de laatste keer. Een beetje dat.
Ja, precies.
Ja, dan zijn ze niet echt van onder indruk. Je komt regelmatig in China. Wanneer was je er voor het laatst?
Dat was in december. In mei ga ik weer een keer.
Ja. Je spreekt ook de taal, hè?
Ja.
Is dat eigenlijk belangrijk? Spreken van de taal om het land en de Chinese culturen, kunnen we wel zeggen, beter te begrijpen?
Nou, ik zou zeggen dat het een onmisbare vaardigheid
onmisbaar.
Is. Ja. In die zin dat het gaat niet alleen om een taal. Hè. Het gaat ook over een mentale wereld waar je je in begeeft. Zelfs woorden die je op dezelfde manier zouden kunnen vertalen, die betekenen in de Chinese context gewoon andere dingen. En als dat al is op individuele woorden, dan is dat natuurlijk nog veel meer zo als het gaat over ideeën over hoe richt je een staat in, hoe richt je een maatschappij in, hoe richt je een economie in.
Kun je een sprekend voorbeeld geven van zo'n woord waar een hele wereld achter schuil gaat?
Nou, bijvoorbeeld, de Chinezen hebben het heel graag over harmonie in een maatschappij. Het doel van de staat is om harmonie te bereiken. En goed, dat zeggen wij ook. Hè. Wie dan ook de volgende Nederlandse premier wordt, zal iets zeggen in de richting van
alle Nederlanders.
Premier voor alle Nederlanders. Maar in China betekent dat iets heel specifiek, dat bijvoorbeeld te maken heeft met het proberen te zijn van een goed mens. En ik als goed opgevoede katholieke jongen weet wat dat betekent. Want op dat moreel vlak lijkt de Chinese Communistische Partij eigenlijk heel erg op de katholieke kerk. Maar het gaat dus over het idee dat je zelf moet proberen om een beter mens te worden binnen een soort van mentaal raamwerk dat uiteindelijk wel extern is opgelegd. Mm-hmm. En ooit was dat Confuciaans denken, nu is dat partijdenken. Maar dus het idee is, als we dat met z'n allen goed doen, dan is er gewoon geen maatschappelijke spanning meer. En dat is iets, dat idee van een staat en maatschappij, als je dat niet van de grond af aan uitlegt aan een Europeaan, dan begrijp je het gewoon niet. En dan begrijp je dus ook niet waarom dat de Communistische Partij handelt op de manier waarop ze handelt.
Ja, omdat daar zit een heel beeld achter van hoe een maatschappij eruit moet zien.
Precies.
Ja, het is meer dan alleen een woord harmonie, zoals wij dat dan misschien soms een beetje als containerbegrip gebruiken.
Precies.
We gaan het over China's ambities hebben. Want er zijn meerdere veiligheidsdiensten, de MIVD, dus de veiligheidsdienst, de militaire veiligheidsdienst in Nederland. Afgelopen maanden wordt er aan de bel getrokken aan alle kanten. Chinese cyberaanvallen, die zei daar net al iets over. Wat werd er gezegd? In Australië en Canada, China bevindt zich op strategische plekken, zijn aan het innestelen, wordt dan zo'n woord, in westerse computersystemen om die te kunnen saboteren. Die berichten lees je ook. Wat zegt dit over China's ambities?
Dat is uiteindelijk waar we met z'n allen ons het hoofd over breken. De vraag is uiteindelijk, wat wil de Chinese overheid internationaal bereiken? En één ding dat ze zeker niet willen bereiken, alleszins niet op dit moment, daar zien we heel weinig bewijs voor, is, waar heel veel Amerikanen bang voor zijn, is dat China de wereld wil overnemen Amerikaanse stijl. He, met een denkbeeld, met een set ideeën die over de hele wereld moeten worden verspreid, alsof het een soort van evangelie is, met een wereldwijde militaire aanwezigheid. Het is heel duidelijk dat China dat niet wil.
Hoe komt het dat het zo duidelijk is?
Ik heb een aantal duizend Chinese artikels en overheidsdocumenten gelezen.
En daar lees je niets in terug van die ambities?
Nee. Wat je daarin terugleest is een hele grote afwezigheid eigenlijk van het buitenland of van het idee dat het buitenland een plek is waar China een rol heeft. Hè. Dus telkens als er iets in de wereld gebeurt, of het nu Gaza is of Taiwan of waar dan ook, dan is in Washington meteen de reactie van wat moeten wij hier doen? In Beijing is die reactie eigenlijk, waarom zouden we überhaupt iets moeten doen? Wie zijn die mensen die vragen dat wij iets moeten doen? Het buitenland in het Chinese beleid is enkel en alleen van belang in die mate dat het een rol speelt in de mogelijkheid die de Chinese Communistische Partij heeft om haar binnenlandse programma te verwezenlijken. Dus dat kan dan zijn als een markt of als een bron van grondstoffen of als een bron van investeringskapitaal of talent of technologie. Maar daar waar ons idee van het zijn van wereldmachtstatus is om
een soort hegemonie?
Ja, de rest van de wereld te veranderen naar ons beeld.
Ja, die ambitie is er niet?
Die ambitie zien we zeker niet.
Wat zien we dan wel? Waar is China naartoe?
Wat we dan wel zien is het idee dat de Chinese overheid ervan overtuigd is dat zij zich in een wereld bevinden die steeds vijandiger is. En dat schrijven zij toe aan het idee dat Amerika met name, en Europa, wij worden een beetje gezien als het kleine kwispelende staartje van Amerika, maar dat Amerika bang is om de eigen hegemonische positie in de wereldorde te verliezen en daarom alles zal doen om China te beknotten. En in die context, dat rechtvaardigt dan natuurlijk binnen de eigen logica heel erg het idee van wij moeten daar aanwezig zijn waar we het buitenland nodig hebben. En dus zie je bijvoorbeeld dat China inderdaad heel strategisch investeert in grondstoffen. Hè. Ze kijken naar ons. Wij hebben zeker sinds het einde van de Koude Oorlog gezegd van, hey, de Koude Oorlog is voorbij. YOLO. En al die, de markt regelt het wel. Ja. En daar kijken wij niet naar om. Nu komen wij hier in het Westen tot de conclusie dat we inderdaad heel kwetsbaar zijn geworden, omdat we bijvoorbeeld niet meer die rechtstreekse links hebben met grondstoffen. Bijvoorbeeld zeldzame aardmaterialen. China of Chinese bedrijven verwerken 90% van de wereldwijde aanvoer. En dat dat ineens een bron is van kwetsbaarheid. En daar denkt China dan van, nou, dit gaan we een beetje dichter in eigen boezem houden. En ook, hè, als Amerika dingen heeft zoals The Voice of America en allerlei andere, tussen aanhalingstekens, propagandaapparaten. Nou ja, of als de CIA aanwezig is overal ter wereld om lokale politiek te beïnvloeden, dan gaan we dat misschien ook eens een keer proberen. We hebben net in België een zaak gehad. Philippe de Winter, de voorman van het Vlaams Belang, ja, zeg maar het Vlaamse populistische rechts, is daar wordt nu gerapporteerd dat hij ook banden zou hebben met frontorganisaties voor Chinese beïnvloedingsdiensten. En de ontgoocheling is nooit dat je ontdekt dat een bepaald slag politici te koop is, dat weet je. De ontgoocheling is hoe goedkoop ze zijn.
Ja, hoeveel kost het in dit geval?
Nou, je hebt het over bedragen die een beetje Ernst & Young consultant bij zo'n spreek op een voormiddag mee naar huis harkt. Ja. 3000 euro hier, 1500 euro daar.
En daarvoor liet hij zich door Chinese beïnvloeden.
Dat is alleszins wat
Chinese functionarissen. En eigenlijk moeten die ambities dus, hè, want die waarschuwing van de veiligheidsdiensten was dus, ze zijn zich aan het innestelen, de Chinese en Westerse computersystemen, om te kijken of ze dat misschien wel kunnen saboteren. Dat heeft hiermee te maken. Dat heeft te maken met, we moeten kijken vanuit China, we zien dat Amerika dat doet, waarom zouden wij het niet doen?
Nou, dat is zeker als je een biertje gaat drinken met een Chinese inlichtingendienst officier. Dat is zeker wat zij zullen zeggen. Jullie doen het, waarom wij dan niet? Mm-hmm. Het probleem wat je hebt in de cyberruimte is dat heel veel van wat je doet, je doet iets, maar waarom je het doet is heel ondoorzichtig. Vergelijk met een traditionele militaire operatie. Als jij met 3 tankdivisies de grens van je buurland oversteekt in de richting van de hoofdstad, dan is het vrij duidelijk wat je plan is. Yeah. In de cyberruimte, inderdaad, de Volt Typhoon aanval waar je aan refereert, dat gaat over het aanwezig zijn in bepaalde kritieke infrastructuurnetwerken in landen over de hele wereld. Mm. Maar goed, dan ben je aanwezig. En dat kunnen we zien. Maar waarom ben je aanwezig? Ben je aanwezig om jezelf te trainen? Hè, om te kijken, wat kan ik nu eigenlijk? En hoe train ik mijn hackers voor op het moment dat het een keer echt is? Ben je daar om te verkennen?
Dat is allemaal nog onduidelijk wat de reden erachter is.
Precies. Ja. En dat blijft onduidelijk. Dat is het probleem met het cyberveld. In het traditionele veld kun je redelijk makkelijk spreken over oorlog en vrede. He, opnieuw 3 tankdivisies over de grens, dat is vrij duidelijk. Ja. In het cyberdomein zijn we eigenlijk geconfronteerd met een soort van permanente staat van onvrede, waarbij de hele tijd verschillende militaire en inlichtingendiensten allerlei dingen aan het doen zijn. Maar precies wat, het is natuurlijk de bedoeling dat het onzichtbaar is, precies waarom, precies met welk doel. Er is een soort van permanente jeuk die optreedt tussen staten waarin iedereen weet dat er irritante dingen gebeuren. Niemand weet waarom, en dat leidt natuurlijk tot heel veel vragen en onzekerheid. Ja.
Het is zoals Huib Noorderkolk volgens mij zei, een Nederlands journalist. Het is oorlog, maar niemand die het ziet.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Mijn gast vandaag, Rogier Kremer, sinoloog, universitair docent moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Ik wil heel even de economie van China met je bespreken. Die is deze week al een aantal keren voorbij gekomen, maar ik begrijp dat jij een soort nuance hebt op de berichten zoals wij ze lezen. Want wat we horen, wat ik deze week ook verschillende keren heb gezegd, flinke economische dip in China. Last van een vastgoedcrisis, oplopende lokale overheidsschulden, zwakke consumentenuitgaven, zijn er nog demografische ontwikkelingen. Kortom, het gaat met die Chinese economie niet zo voorspoedig als we gewend zijn de afgelopen jaren. En toen zat ik te kijken en wat te lezen. Zeg jij, ja, dat klopt, maar wat is de nuance?
Maar er zijn een aantal nuances. 1, dat die economische groei op een gegeven moment zou afvlakken, dat zat eraan te komen. Het is net zo'n beetje als zeggen van, hey, mijn dochter van 21 groeit niet meer zo snel als ze deed toen ze 7 was. Ja, ja. Dat is heel logisch. Toen ik China-studies ging studeren in het jaar 2000... toen was het Chinese bruto nationaal product per hoofd van de bevolking minder dan $1000 per jaar. Vorig jaar was het ongeveer $12,500, dus keer 13. Op uiteindelijk een vrij korte tijdsperiode. En goed, als je zegt in 2000 we groeien 10%, dan moet je dus ongeveer $90 productie extra per jaar realiseren. Als je dat dit jaar nog een keer wil doen, dan moet je meer dan $1000 per jaar extra realiseren. Dus die percentages bedekken het feit dat hoe meer je groeit, hoe moeilijker verdere groei wordt. Mm-hmm. Op een bepaalde manier. Dus dat is één element. Een ander element is een aantal van de aanjagers van de Chinese groei, zoals we die kennen, die zijn aan het verdwijnen.
Zijn aan het opdrogen.
Die zijn inderdaad aan het opdrogen. Om te beginnen, het potentieel voor China om te groeien binnen het model dat ze hadden. En dat was eerst gebaseerd op de maakindustrie. Wij maken spulletjes voor de rest van de wereld. En eerst was dat hele goedkope troep. Schoenen en kleren en barbiepoppen. En met werden dat duurdere spullen. Iets van 90% van de iPhones wereldwijd wordt in China gemaakt. Alleen als je kijkt naar de marges die daarop worden gemaakt, die zijn nog steeds vrij laag. Dus naar schatting blijft van de uiteindelijke verkoopprijs van de iPhone ongeveer een 10% achter in de Chinese economie. De andere 90% gaat elders heen en het leeuwendeel naar Apple zelf. En dus het probleem is, op een gegeven moment als je zegt, wij willen alleen maar dingen, of wij gaan dingen maken, dan op geen moment kom je tegen een plafond. Waar je gewoon niet verder kunt groeien.
Nee, en dus wil de Chinese overheid een stap verder zetten, zich meer hoogwaardige producten gaan ontwikkelen.
Ze willen hoger gaan klimmen in die waardeketen. En dat is, we hebben het over de Chinese economie, maar ik raad iedereen aan om even over de Chinese economie te denken als ingebed in een wereldsysteem. En dan moet je het zien als een soort van hiërarchie waarin in elke tak van sport ecosysteem. Aan elke tak van sport heb je de toproofdieren, de leeuw. Mm-hmm. Maar je hebt ook zeg maar het kleingrut, de insecten, die ook de boel draaiende moeten houden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de halfgeleiderindustrie. Aan de ene kant heb je bedrijven zoals ASML hier in Nederland, TSMC in Taiwan. En daar wordt karrevrachten met geld verdiend. Aan de andere kant heb je ook bijvoorbeeld de spreekwoordelijke tiener in Afrika die met blote handen kobalt uit de grond staat te graven, die even essentieel is uiteindelijk voor
die keten.
Precies. En China zit daar een beetje in het midden. Op heel veel industriële vlakken. En wat China zegt is van, ja, kijk, ons BNP per hoofd van de bevolking, onze welvaart zou je kunnen zeggen... vorig jaar was ongeveer een kwart die van Nederland. Dus als China zegt, wij willen gelijk trekken met Nederland qua welvaart, dan moeten wij nu gaan bedenken van, wat kunnen we doen? Zelfs na 40 jaar keiharde economische groei moeten we nog een keer 4. Welke activiteiten brengen de winst naar binnen die dat mogelijk maken? En dat moeten we doen in een omgeving waar een aantal dingen niet mogelijk zijn. Mm-hmm. Het financieel kapitalisme, zoals we dat kennen, met name van de States.
Dat doen we niet in China?
Dat doen we niet.
Nee. Kijken ze dan bijvoorbeeld naar de techsector?
Nou, ze kijken naar de techsector, maar ze kijken nog veel meer naar hoe de techsector kan worden geïntegreerd in de bestaande maakindustrie. Ja. En dat is iets dat noemen ze Internet Plus. En het idee is dat de Chinese Communistische Partij tot de conclusie is gekomen, welvaart zit met name in de maakindustrie. Dat zie je bijvoorbeeld bij Duitsland. Nou, hoe worden wij dan een Duitsland voor de 21ste eeuw, waar wij de belofte van digitale en nieuwe technologieën kunnen aanwenden om heel snel een leidende positie te verwerven in topsectoren van de toekomst, waarmee we dus wel die volgende stap kunnen maken, waarmee we dus verder omhoog kunnen schuiven in dat ecosysteem. En elektrische auto's zijn op dit moment,
zie je dat China enorm een voortrekkende rol op zich probeert te nemen. Hè? Er zijn enorm veel bedrijven die en opkomen.
Precies. Een heel groot deel van die bedrijven zullen het niet overleven. Dat zie je ook in de traditionele autosector. Als je kijkt naar het aantal automerken dat er was in pak een beet 1930, is veel meer dan nu. En ook nu, kijk, als je Volkswagen bent, dan heb je gewoon een portefeuille met 6-7 automerken of zo erin.
Dus je ziet dat daar een consolidatie gaat plaatsvinden. Wat ik wel interessant vind, is dat binnen zeg maar die economische ambities, de staat, de Chinese Communistische Partij, dat is de 2-1, zou ik maar zeggen, buitengewoon veel invloed heeft. Is buitengewoon veel macht en invloed vanuit de overheid, bijvoorbeeld op de elektrische autosector, maar laten we die onder de techsector scharen. Die overheid bepaalt mee, kijkt eigenlijk van, nou ja, dit gaan we ontwikkelen en dat niet. Zo wordt dat gestuurd, toch?
Er zit inderdaad een hele grote mate van sturing in. In die zin dat, dat had je altijd dan wel een beetje, maar zeker de laatste paar jaar, de Chinese overheid is tot de conclusie gekomen dat sommige soorten BNP, sommige soorten productie zijn goed, sommige soorten productie zijn minder goed.
Ja.
Dus produceren in de techsector, nieuwe technologieën, biotechnologie, de hele rimram, fantastisch, want daar zit groeipotentieel in en daar komt daadwerkelijke welvaart uit. Big tech, de platformbedrijven, is wel oké, maar moet wel een beetje binnen de lijntjes kleuren.
Ja.
Geld verdienen met geld gaan we niet doen. Leidt tot speculatie, leidt tot instabiliteit. Ja. Worden we niet beter van.
Dat binnen de lijntjes kleuren vind ik wel interessant. Dat brengt ons bijvoorbeeld bij Jack Ma, Chinese zakenman, oprichter van dat online marktplaats Alibaba. Een paar jaar geleden kocht iedereen daar alles, al die goedkope dingen die hier naartoe kwamen dan. Hij zei, financiële hervormingen hebben we nodig in China. En niet lang daarna ging de beursgang van zijn bedrijf ging niet door. Inmiddels woont hij in Tokio, volgens mij, redelijk anoniem al enkele jaren. Is dit dan een voorbeeld van te veel buiten de lijntjes kleuren en dus grijpen wij in?
Dat zou je zo kunnen zeggen. Wat Jack Ma uiteindelijk. Jack Ma is begonnen met een e-commerce bedrijf. En daar waar wij altijd al wel een soort van digitaal betaalverkeer hadden, bijvoorbeeld met pinpas of creditcards, bestond dat in China niet. Dus om ervoor te zorgen dat mensen konden betalen, moest hij zelf zijn eigen betalingsdienst oprichten. Een soort van PayPal-achtig ding, dat heette Alipay. En de Chinese autoriteiten vonden dat briljant, want op dat moment, tot vrij recent, de meeste transacties in China deed je gewoon met cash. Ook als je een auto ging kopen, ging je gewoon met een koffertje cash naar de garage.
Yeah.
Dat
was de oplossing ervoor, het Alipay.
Precies,
ja.
De Chinese staatsbanken werden aangemoedigd om een soort van pinpassysteem te ontwikkelen. Hielden zich veel liever bezig met grotere klanten, deden heel weinig aan consumentenbankieren. Alibaba, Alipay is in dat gat gesprongen. En toen kwam Jack Ma tot de conclusie dat, wacht eens, als je een betaalsysteem hebt, dan kun je daar heel veel andere dingen ook mee doen. Dan kun je bijvoorbeeld in de leningensector gaan zitten. Dan kun je in de wealth management sector gaan zitten. En toen werd de Chinese overheid een stuk huiveriger. Want dan, er zijn een aantal pogingen geweest, bijvoorbeeld om fintech uit te breiden, P2P lenen. Die sector is ingestort, miljardenverlies, ook voor heel veel gewone individuen. Leidt tot zelfmoorden en wat iets meer zei. En dat is het punt waarbij de Chinese overheid zegt van nee, hier moeten gewone mensen zich niet mee bezighouden. Dat paternalistische, dat is iets wat er heel erg in de Chinese overheid zit. Dat kennen wij veel minder. Ik word bestookt als ik naar YouTube-filmpjes kijk met allerlei gekke reclames voor eToro en voor allerlei crypto-toestanden. En als ik daar mijn hele...
Ben je daar gevoelig voor of niet?
Nou, ik niet, maar ik zie het wel. En ik ga ervan uit dat die reclame er is omdat heel veel mensen er gevoelig voor zijn. Of 24 uur casino's.
Of omdat ze weten dat je er wel gevoelig voor bent zonder dat je door hebt.
Precies.
Oh, ook nog.
Nou, ik zit niet in de crypto-sector.
Nee. Nog niet. Een paar YouTube-series en dan ga je.
Of wedden op voetbal. En al dit soort dingen in China, daar zegt de overheid van nee, hier moeten normale mensen tegenwoordig beschermd.
En dus grijpen ze dan in. En dat paternalistische wat je zegt, dat kennen wij inderdaad niet. Maar dat zie je in China dus wel gebeuren. Ja. En zie je dus de invloed van de Chinese overheid op die economie. Dat is eigenlijk twee in één dus. We gaan zo verder spreken. Hebben we ook nog een kettingvraag te behandelen. Mm-hmm. Van Valerie Hoeks, die was gisteren mijn gast, sinoloog en strategisch adviseur. Heeft te maken met data transfer, cross-border data transfer. Ik vond het een ingewikkelde vraag, maar jij zei, ik kan er wel iets mee. We gaan hem zo bespreken.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld over de ambities van China. Eerder deze week sprak ik met oud-ambassadeur Ron Keller. Het ging over de spanningen tussen China en de VS. Dat was een interessant gesprek. Pardon. En dus terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Rogier Kremers, sinoloog en universitair docent moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Hoe zou zo'n gezonde relatie tussen China en Europa eruit moeten zien? Dat en hoe we nou vanuit Nederland dan met China zouden om kunnen gaan. Maar eerst, daar sluit deze kettingvraag wel bij aan. Gisteren was mijn gast namelijk Valerie Hoeks. Ze is strategisch adviseur, ook sinoloog. Ze had een vraag voor je. Ze stelt hem niet in het Chinees, maar gewoon in het Nederlands. Luister even mee.
Nou is het zo dat China recent een cross-border data transfer wet heeft aangenomen, waarbij ze eigenlijk de regels omtrent data transfer iets willen versoepelen. In een poging om ook meer westerse technologie aan te trekken. En ik ben heel erg benieuwd naar Rogier's visie op die ontwikkeling. En of hij een scenario realistisch acht waarin toch die data verder aan banden zou worden gelegd. Want mijn zorg is, stel dat je helemaal hebt gelokaliseerd en je hebt die banden of dat bedrijf helemaal lokaal, die haalt er profits vandaan, je haalt er data vandaan. Maar als je ook al geen data meer uit China kan halen, wat is er dan nog Nederlands aan jouw bedrijf?
Ja.
Nou, ik denk dat het misschien handig is om even uit te leggen waar de vraag vandaan komt. Een paar jaar geleden is China met nieuwe regels gekomen over welke data uit China mag worden geëxporteerd. En als wij over data praten, hebben we het meestal over persoonsgegevens. Maar China heeft daarnaast ook een categorie binnen de wetgeving, en dat is belangrijke data. En dat is ook data die niet zomaar mag worden geëxporteerd. En die regels waren eigenlijk best streng. Dus als je persoonsgegevens op enige schaal wat dan ook wilde exporteren, dan moest je daarvoor naar de overheid om een veiligheidsonderzoek te ondergaan. En hetzelfde voor belangrijke data. Het probleem was dat belangrijke data...
Wat zijn belangrijke data bijvoorbeeld?
Dat weten we niet. Ah. De Chinese wetgever heeft die term nog steeds niet echt gedefinieerd. En dat was exact het probleem. Dus je had allerlei bedrijven die gingen, wij moeten data exporteren, we weten niet of het belangrijke data is, dus toch maar een aanvraag doen. Dus die hele bureaucratie werd natuurlijk overrompeld door aanvragen. Dat was één grote rotzooi. En dus zijn er pas nieuwe regels gekomen die inderdaad die exportregels een stuk versoepelen. Met bijvoorbeeld het idee, en dus hoeft Valerie zich meteen al een stuk minder zorgen te maken, dat gewone bedrijfsgegevens die kunnen gewoon worden geëxporteerd zonder enige vorm van exportcontrole. Dus als het gaat over persoonsgegevens, de drempels over het aantal personen, die zijn een stuk hoger gelegd. HR-data is uitgezonderd, dus jouw werknemers in China, daar kun jij gewoon de HR-gerelateerde data over exporteren, je bedrijfsdata. Blijft natuurlijk de vraag, wat is dan belangrijke data? En de nieuwe regels zeggen, zolang er niet een bepaald soort data duidelijk is geclassificeerd als belangrijke data, telt het niet als belangrijke data voor data-export. Dus zolang je niet heel duidelijk weet dat je dit niet zomaar mag exporteren, kun je gewoon doen. Wat we dus kunnen verwachten in de toekomst is dat China met, zowel om veiligheidsredenen als om economische redenen, specifiek bepaalde soorten data kan gaan aanmerken als belangrijk. En dan hebben we het bijvoorbeeld veiligheidstechnisch over infrastructuurdata bijvoorbeeld. Of het kan gaan over data rond high-end onderzoeksprojecten die niet zomaar kunnen worden geëxporteerd. En ik kan me voorstellen, als jij een bedrijf bent in een hele belangrijke topsector, dan moet je dat monitoren. Ik doe een beetje consulting in mijn eigen tijd. En ik werk bijvoorbeeld met een autofabrikant. Mm. Want de auto-industrie is een van die gebieden waar belangrijke data wellicht zullen gaan komen. Dus dat houden we ook in de gaten. Van al die data die wordt verzameld door sensoren in auto's, kun je die zomaar exporteren?
Ja.
Wat dan als het over, als die auto bijvoorbeeld over,
langs een legerbasis rijdt.
Dus daar zijn we aan het kijken. Maar dat zijn veeleer uitzonderingen. Ja. Dus wat we echt zien is dat er in China, we komen een beetje uit een tijd waarin dat digitale autoriteiten dit soort regels de wereld ingooiden zonder daar eigenlijk heel erg bij helderheid te hebben over de consequenties.
En ook wat het effect dus is.
Want, ja, stom voorbeeld. Ik werd aangezocht door een Europese overheid die zorg had, want hun grenswacht werd door een Chinese luchtvaartmaatschappij verzocht van, kunnen wij een data-exportcontract met jullie sluiten? Want dat moeten we onder die nieuwe regels. Maar dat betekent dus dat een Europese grenswacht een contract zou moeten sluiten met de Chinese luchtvaartmaatschappij onder Chinees recht, en waarbij ook nog eens heel veel mogelijk gevoelige gegevens over de verantwoordelijke mensen binnen de grenswacht voor databescherming zouden moeten worden doorgegeven. Dus al dat soort onvoorziene consequenties. Nou, dat is dan een daad van politieke viriliteit. Niet over de consequenties nagedacht. En wat we nu merken is dat daar veel meer een gematigdere toon valt. Yes.
En dat het dus op een andere manier dat daar naar gekeken wordt. Toch, als we het hebben over data, wil ik één punt even met je behandelen. Want het gaat veel over TikTok, die Chinees platform. Mm-hmm. In Amerika wordt gesproken, we gaan het misschien wel verbieden. Daar, ook hier in Europa, wordt er kritisch naar gekeken met argusogen. Want daar zit heel veel data natuurlijk die verzameld wordt via TikTok. En dat is mogelijk wel erg gevaarlijk, vinden we hier in het Westen. Zit er een logica achter?
Daar zit een zekere logica achter. En laten we eerlijk zijn, op de Chinese markt zou het omgekeerde zeer zeker niet waar zijn. Zou ik niet kunnen voorstellen dat een Amerikaans bedrijf in China zo kan opereren als TikTok dat kan in de VS.
Het zou andersom nooit mogelijk zijn. Het zou al lang ingegrepen zijn.
Precies. Kijk, je kunt heel veel vragen stellen bij TikTok. En is TikTok een gevaar voor onze democratie omdat het Chinees is? Misschien. Dat is wat mij betreft probleem nummer 32 op de lijst.
Nummer 1?
Probleem nummer 1 is de mentale gezondheid van met name tieners, met name tienermeisjes. Ja. Is ook de schade die de TikTokificering van onze politiek toebrengt aan. Hè? Je zou ook kunnen zeggen, er zit een beïnvloedingsscenario in waarbij een Chinese inlichtingendienst zou kunnen zeggen van TikTok moet haar algoritme zo aanpassen dat
ophef.
Content die meer in onze richting gaat eerder wordt verkozen door het algoritme dan content waar
om
we wat minder blij mee zijn.
Maatschappelijke invloed te krijgen.
Precies. Ja. En dat zou briljant zijn, want je kunt het niet zien. Hè? Het is geen Chinese content. Niemand weet echt hoe het algoritme werkt, of de meeste users al sinds niet. Dus je zou gewoon kunnen zeggen van, je krijgt dus veel meer content die je vragen doet stellen bij wat dan ook.
Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Andersom zou het niet werken. Een Westers platform zoveel invloed laten hebben in China zou onmogelijk zijn.
Precies.
Ja. Wat zegt dat over onze relaties? Want daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Hè? Wij zitten te kijken van hoe moeten we ons verhouden tot een China dat steeds groter, machtiger, et cetera, wordt. Nou, dit is een heel praktisch voorbeeld waarin we het kunnen afmeten.
Nou, en er zijn ook een aantal structurele vragen. Hè? Wij zijn over de laatste 20, 30 jaar heel erg verslaafd geraakt aan goedkope spullen uit China.
Wij zijn dan hier in het Westen.
Hè? Dat is structureel aan het veranderen. China zal veel competitiever worden met onze industrie. He, daar hebben we het net over gehad. Dus we moeten ons voorbereiden op een wereld waarin het veel minder makkelijk zal zijn om heel veel goedkoop spul uit China te halen. Waarin China veel meer met ons zal competeren. Kijk maar naar de Duitse auto-industrie bijvoorbeeld. En de vraag is, wat betekent dat structureel? He, want we moeten naar een verhaal toe waarin je zegt van die enorme groei van materiële welvaart. Kijk eens naar familiefoto's uit het jaar 2000. Er staat een stuk minder spul in je huis. Mm-hmm. Die tijd is voorbij. Daar moeten we ons aan aanpassen.
De tijd is voorbij dat we die welvaartstoename zien, bedoel je?
En dat het elk jaar meer en meer en meer en elk jaar een nieuwe telefoon. Daar moeten we van weg. Ook om klimaatredenen, maar dat is een ander verhaal. De tweede vraag is eerder psychologisch. Want de meeste van ons hebben het merendeel van hun professionele leven doorgebracht in die post-Koude Oorlogtijd, waarin dat we zo overtuigd ervan waren dat democratie politiek vlak en de vrije markt op economisch vlak, dat was de enige manier waarop dat je je wereld kon inrichten. En al de rest was incompetent en immoreel.
Ja, sterker nog, als je als andere landen ons model zouden overnemen, ons economische model, zou het vanzelf democratisch worden.
Precies. En nu zien we je zei het eerder al, Xi Jinping zit misschien wel strakker in het zadel dan ooit. En zeker als je het niet op individueel vlak, maar op institutioneel vlak bekijkt, de partij zit strakker in het zadel dan ooit. Terwijl onze democratie niet in zeer blakende gezondheid verkeert. En onze economie, nou, ik weet niet uiteindelijk of we ooit de 2008-crisis helemaal te boven zijn gekomen.
Financiële crisis, ja.
En stom gezegd, ook als je gewoon kijkt naar het dagelijks leven der mensen. Je had het over een vastgoedcrisis in China, en die is er ook. Dat heeft voor een deel te maken met beleid van Xi Jinping, waarin vastgoedspeculatie nu moet worden omgebogen naar huizen zijn om in te wonen. Maar als je het hebt over topschuld door vastgoed, omdat je huisvesting ziet als een investeringsobject en niet als een basisnood. We zijn in Amsterdam, toch? Mm-hmm.
Ja. Met andere woorden, je ziet hier ook een woningcrisis en een vastgoedcrisis. En die, nou, is dat natuurlijk op veel minder grote schaal dan wat je in China ziet, waar hele spooksteden staan. Dat kennen we hier niet, dat fenomeen.
De vorm is anders, maar
zul je woonplaats Leiden zo noemen?
De onderliggende structuur is eigenlijk op heel veel vlakken best wel gelijkaardig. En dat zijn vragen waar China mee om moet. Mm-hmm. Het zijn ook vragen waar wij mee om moeten. Was ook altijd dat idee van, als iedereen is zoals wij, kan iedereen zo rijk zijn zoals wij. En dan vergeten we opnieuw dat hele ecosysteem-idee. Want op het moment dat China ons op ons woord neemt en zegt, oké, goed, dan gaan we even rijk worden als jullie.
Ja.
Dan vergeten we dus dat we eigenlijk, we noemen onszelf vrije markt en democratisch, maar we hebben altijd dat niet vrije markt, niet democratische China nodig gehad, of alleszins in de laatste 20 jaar.
Om ons systeem te laten werken.
Om ons systeem te laten werken.
Dus als je dat niet vrije China en niet democratische China niet meer op die manier wil omgaan, wat heeft dat voor gevolgen?
Dat heeft wellicht tot het gevolg dat we naar andere bevolkingen moeten gaan kijken die we dan kunnen slachtofferen voor de eigen welvaart. Dat zal heel moeilijk zijn. Dat gaat enorm veel geld kosten. Kijk, de onmiddellijke consequentie is, we zullen wellicht een welvaartsval meemaken.
Maar dat willen we niet. We willen niet indikken. Het moet niet minder worden hier.
Ja, ik bedoel, ofwel keert de kapitein het schip, ofwel keert de wal het schip. Maar daar kan ik niks aan doen.
Het kan niet zo zijn dat als China groeit, dat wij dan niet groeien. Dat wij dan ook groeien. Jij zegt, als China de plek opeist op het wereldtoneel, op het economische wereldtoneel, gaat dat ten koste van onze welvaart.
Wellicht. Om te beginnen, als je alleen maar kijkt naar inflatie. Hè, ik bedoel, als al die Chinezen ook elektrische auto's gaan kopen, en dat zijn ze aan het doen, de prijzen van grondstoffen, en die zijn niet oneindig, die pijplijnen zijn niet oneindig, dat blijft groeien.
Mm-hmm.
Hè? En opnieuw, ik probeer zoveel mogelijk mensen als ik kan aan te sporen, denk even na over de Chinese economie niet als een soort van afgescheiden systeem, maar als deel van een wereldsysteem. Hè? Stom gezegd, en dat heel snel veranderd is. En die verandering vinden we moeilijk in te schatten. Toen Tony Blair premier werd van Groot-Brittannië in 1997, was de Britse economie groter dan de Chinese en Indiase economieën samen.
Mm-hmm.
Nu is de Chinese economie volgens sommige getallen de tweede grootste ter wereld. Maar als je kijkt naar koopkracht, BNP, met enige voorsprong nummer 1, die schaal, dat maakt echt wel wat uit. Als je ineens 1,4 miljard mensen hebt, is het nou 2 of 3 keer de bevolking van de EU, die allemaal willen leven zoals wij.
Mm-hmm.
Wat betekent dat dan voor wet van vraag en aanbod?
Ja.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de ambities van China. Eerder deze week sprak ik met Thewe Mevissen, China-econoom bij de Rabobank. Ging over de economische stagnatie van China. Terug te luisteren via onze eigen app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast, we sluiten de week met hem af, Rogier Kremers, sinoloog en docent moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. We hebben het samen, nou niet samen, dat deed jij en ik beaamde het, een beeld geschetst van een China dat groeit en dat wij ons daar toe dienen te verhouden. In die zin economisch. Als we dat wat breder trekken, hè? Een relatie met China, een gezonde relatie met China. De VS is sinds het presidentschap van Trump in een soort handelsoorlog met China. In april dreigde Ursula von der Leyen, baas van de Europese Commissie, ook met importtarieven op Chinese producten. Dit kunnen we verwachten de komende tijd. Dit wordt de relatie tussen ons en China.
Ik denk het wel. En een van de problemen die ik heb is, telkens als ik met beleidsmakers praat over China, of dat nu hier is of in Washington, en ik vraag, wat is nu je lange termijn plan? Wat is een scenario waarbij je kunt zeggen, waar willen we zijn met China binnen een jaar of 5, 10, 15, dat haalbaar is? Dat dus ook betekent dat het enigszins aanvaardbaar moet zijn voor Beijing. Wat is je doel? En hoe bereiken we dat doel?
Dan is het antwoord?
Stilte. Oorverdovende stilte. Dat is opnieuw een
we hebben geen lange termijn beleid.
We hebben geen lange termijn beleid. Maar twee, we hebben heel erg gefocust, bijvoorbeeld in de economische relatie, we zeiden vrijhandel. En vrijhandel is uiteindelijk een set regels, een proces. En wat er, wat er dan als uitkomst uit dat proces komt, dat is dan oké. Okay.
Welvaart. Als het goed is.
Als het goed is. Maar dat betekent dat we dus dat sturend vermogen dat de Communistische Partij net heeft aangescherpt, dat we dat verloren hebben. Hè? Kijk naar Mark Rutte. Wij doen niet aan visie. Mm-hmm. En dat is een beetje het probleem. Hè? Dus op het moment dat we geconfronteerd worden met een China dat op bepaalde vlakken, en veel meer vlakken dan dat we soms wel willen toegeven, echt heel competent wordt bestuurd, of alleszins veel competenter dan we denken, dan kom je ineens tot de conclusie, ja, we moeten iets doen, maar we weten niet echt wat, omdat we niet denken in termen van uitkomsten, alleen in termen van processen. En dan gaan we ineens zeggen van, oh ja, maar vrijhandel, als die Chinezen ineens zo goed zijn in het maken van elektrische auto's en dat bedreigt onze eigen industrie.
Importtarieven.
Zou je ook van kunnen zeggen, ja, is het niet heel goed voor het klimaat als China, stond van de week nog in de krant, de Nederlander koopt een stuk minder elektrische auto's. Waarom? De rijke mensen die er eentje gingen kopen, die het kunnen betalen, die hebben er al een. Voor heel veel mensen, als je drie hoog achter woont, is het onhandig, want laadpunten en wat iets meer zijn. En ze zijn gewoon te duur. Nou ja, als BYD een soort van elektrische kever of mini op de markt kan brengen, is dat dan niet goed voor het klimaat? Die vraag zou je kunnen stellen. Maar je merkt, ja, dat het dan toch ineens is van, zij willen uiteindelijk ons verdringen van die heel geprivilegieerde plek bovenaan de pikorde van de wereldeconomie.
Ja, en dan is het tegelijkertijd, want ik snap dat punt, maar tegelijkertijd kun je ook stellen, dan is het ook ons recht, ik spreek nu even in wijzij, maar in het recht van Europa om te zeggen, dat willen wij niet. Wij willen bovenaan die pikorde blijven staan. En dus zullen we daar alles aan doen om het mogelijk te maken. En ja, dan is dat soms maar, zal het wellicht wat hypocriet zijn, want de ene keer willen we vrijhandel, de andere keer doen we aan bescherming van onze eigen markt. Maar ja, we willen nummer één blijven, punt.
Nee, precies. En dat is een impuls die heel goed te begrijpen valt. Het probleem is alleen, dan moet je dat ook doen. En
dat gebeurt niet.
Dat is net heel moeilijk. Net omdat we een hele generatie Mark Rutte's hebben gehad, niet alleen in Nederland, maar die geen visie hebben en die ook niet doorhebben wat uiteindelijk de bronnen van welvaart zijn.
Dus we zitten hier eigenlijk te kijken naar elkaar in een systeem waarvan we zeggen, het systeem, daar zijn we tevreden mee, zolang het ons dient. Maar als een ander dat systeem gebruikt en daarmee groeit, dan komen de problemen.
En dat is niet de eerste keer. Hè? Denk een keer aan Japan in de jaren 80. Over hoe vijandig de reactie was bijvoorbeeld in de States tegen Japanse auto's.
Mm-hmm. Precies hetzelfde.
Ja. Toch aardig wel.
Hoe zou het dan wel moeten? Hoe zou een gezonde relatie, want je adviseert ook. Dus dan kom je met een aantal adviezen waarin je zegt, nou, zo zou ik als Nederland, als Europa, als Amerika, zo zou ik omgaan met China de komende tijd.
Nou, om te beginnen moeten we eens een keer dingen gaan prioritiseren. En moeten we gaan dingen die we zeggen, moeten we ook menen. En een van de pijnlijkste voorbeelden daarvan is mensenrechten. Mensenrechten, daarvan zeggen Europese overheden dat ze het belangrijk vinden, de Amerikanen ook. Maar als je gewoon even kijkt naar het track record, over de laatste 30 jaar, telkens als er een keuze was tussen een mensenrechtenbelang en een economisch belang, hebben we voor het economische belang gekozen.
En niet dus, alleen in de relatie met China, maar in de relatie met andere landen ook.
Dat zou je zomaar eens kunnen zeggen. Dus dat betekent, stom gezegd, dat de Chinese overheid 30 jaar lang heeft geleerd dat mensenrechtenverhaal is een verhaal. We tuigen een soort van afdeling op binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat als er buitenlandse diplomaten of ministers komen, dan zijn dat de poppetjes die we hebben getraind om een gesprek te hebben over mensenrechten. Mm-hmm. En dan kan bijvoorbeeld de Zweedse premier of de Nederlandse diplomaat of minister
met goed gevoel naar huis.
Met goed gevoel naar huis, want we hebben een oprecht gesprek gehad over mensenrechten.
Constructieve dialoog.
Een constructieve dialoog. Een candid conversation, mm-hmm, is meestal wat ze zeggen in het Engels. Een recht toe recht aan gesprek. Ja. En uiteindelijk,
verandert er niets, de Oeigoeren zitten nog steeds vast. In Tibet zien we wat er gebeurt.
Precies. Dus je zou ook gewoon eens een keer kunnen zeggen van, kijk, als die dingen zo belangrijk zijn, dan moeten we daar ons naar gedragen.
En dat zou betekenen?
Nou, bijvoorbeeld, dat zou betekenen dat je het voor bijvoorbeeld Oeigoeren een stuk makkelijker kan maken om verblijfsstatus in Nederland te krijgen. En dat je bijvoorbeeld zegt, we gaan in die mensen investeren.
Ja, dat verstoort de relatie met China en dat verstoort meteen de hele wereldeconomie, omdat ze zo met elkaar verweven zijn, zeg je.
Nou, wat je dan op een gegeven moment zegt is, net zoals China, China maakt zich eigenlijk weinig zorgen over precies welke impact dat heeft. Misschien moeten wij dat ook doen. En stom gezegd, wederkerigheid, hè, waar we het met TikTok over hadden. TikTok zou omgekeerd nooit zo in China kunnen bestaan als het eigendom was van een Amerikaans bedrijf. Dus ik denk dat we veel duidelijker moeten zijn in die zin, dit zijn onze prioriteiten en wij zijn bereid om daar de prijs voor te betalen. En dat is het belangrijkste. We zijn eigenlijk heel weinig bereid om überhaupt ergens een prijs voor te betalen, want we willen alles en we denken dat we alles kunnen krijgen. Ja. En dus kunnen we niet zeggen, hier zijn onze prioriteiten en dit is de prijs die we betalen. Ook op andere vlakken. Hè. We zeggen, Chinese bedrijven verwerken 90% van de zeldzame aardmaterialen. Dat hoeft niet zo te zijn. Die dingen zijn helemaal niet zo zeldzaam.
Nee.
Die zitten ook in Noord-Zweden in de grond. Die zitten in Groenland in de grond. Die zitten in Pyreneeën in de grond.
Dus kijk ook naar andere plekken, wil je maar zeggen.
Precies. Ja. Het enige probleem is, zeldzame aardmetalen verwerken, dat is een hele smerige tak van sport.
Ja, daar willen we liever niet aan doen. Zo werkt het dan dus. Dan gaat dat dus, ja.
Dat is het dus. Zijn in Europa onze politieke systemen klaar om het nog een keer te hebben over zwaar vervuilende mijnactiviteiten in bijvoorbeeld Lapland. Ja. En als ik kijk naar hoe we met z'n allen met Groningen omgaan, dan denk ik, nou, dat duurt nog even.
Dat duurt zeker even. De kettingvraag, die mag je doorgaan geven, want we zijn bijna aan het einde gekomen van het uur. Wat jammer is, want we hadden nog uren door kunnen praten.
Altijd als je pret hebt, hè?
Ja. De volgende gast, maandag, is dat bij mijn collega Diana Matroos. Ze spreekt dan een week over drugscriminaliteit, gaat ze het over hebben. En haar eerste gast is de directeur-generaal van de douane, Nanette van Schelven. Je mag er een vraag stellen.
Nou, het is natuurlijk iets verder van mijn bed, professioneel gezien.
Die drugs maar, of dat die douane?
Allebei, hopelijk. Nou, okay. Maar een van de dingen die ik me afvraag is, kijk, als je bij de douane werkt, dan kijk je natuurlijk heel erg naar de drugsstroom. En daar probeer je wat te doen. Mm-hmm. Maar wat ik me dan afvraag vanuit een positie als die van haar, als ze bij zo'n spreek een toverstokje had, of ze was een dag premier en ze kon één beslissing nemen, wat is het dat je kunt doen, bijvoorbeeld beleidsmatig in Nederland, om die stroom en de vraag naar die stroom in te dammen? He, wat zorgt er überhaupt voor dat Nederland binnen Europa, of dat Nederland zo'n groot drugs criminaliteitprobleem heeft. Is dat dan Nederlanders transit hub bijvoorbeeld? Of moeten we serieus gaan nadenken over het legaliseren van bepaalde soort van drugs? Hoe ziet zij dat binnenlandse veld dat uiteindelijk de vraag naar die stroom veroorzaakt?
Ik vind het een interessante vraag. En hij gaat maandag gesteld worden aan Nanette van Schelven, directeur-generaal van de douane. In dus een week over drugscriminaliteit, gepresenteerd door mijn collega Diana Matroos. Rogier Kremers, dank voor de komst vandaag. Het was interessant.
Het was groot plezier.
Sinoloog en universitair docent moderne China-studies aan de Universiteit Leiden. Onze afleveringen die zijn terug te luisteren als podcast. Kun je doen in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Maar ik zou nu vooral live blijven luisteren naar deze zender, want hij is er klaar voor. Hij gaat nog één keer knallen hier op zender en daarna dit weekend bij Luik Bastenaken-Luik. Thomas van Zijl, fijn weekend alvast.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.